Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Wij hebben dit aandeel ook in portefeuille genomen. Dat is ook al een aantal jaar geleden. En dan hebben we het over de dividendportefeuille in dit geval. Omdat het track record zo fantastisch goed is en de toekomst ook goed zat.
Ja, beste belegger, het is donderdag 12 juni. Iedereen in Nederland kent ASML, ASMI en BESI. Maar een Amerikaanse branchegenoot presteert dit jaar veel beter. Welke moet je dan in portefeuille hebben? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman en ik zit hier deze week weer met Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. KLA, een aandeel uit de dividendportefeuille, presteert dit jaar met een plus van 36% veel beter dan de Nederlandse chipmachinefabrikanten. De activiteiten van KLA wijken weliswaar duidelijk af van die van ASML, ASMI en BESI, maar we denken toch dat het interessant is om de kansen en de risico's van dit aandeel eens te bespreken. Maar we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. Stefan, wat is jou daarin het meest opgevallen?
Ja, een heleboel. Sowieso komt er altijd een heleboel uit Washington. Natuurlijk, even lopend van de onderhandelingen over de importtarieven met China. Tot aan het ingrijpen her en der van de minister van Gezondheidszorg in een expertpanel. Dat in de VS beslist over welke vaccins er gebruikt moeten worden en op welke manier. Nou, daar zitten er 17 in en die zijn er door meneer Kennedy in één keer met z'n allen uitgegooid. En daar kwam gisteren woensdag werd bekend dat er 8 nieuwe in ieder geval al voor in de plaats zitten. Dat komt niet helemaal als een verrassing aan de ene kant. Dus de koersreactie op bijvoorbeeld vaccinproducenten als Moderna en ook Pfizer, dat viel nog wel mee. Maar het zegt denk ik wel veel over hoe deze minister omgaat met de grote instituten die in Amerika verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg en daar overal wat over te zeggen hebben. En je moet dan iedere keer denken aan een van de uitspraken van Donald Trump in de campagne. Toen de huidige minister van de gezondheidszorg al werd genoemd, hè, Robert Kennedy Jr. Dat zei, I'm gonna let him go wild on healthcare. En dat was geen bluff, denk ik, als we zien wat
nee, want dit is natuurlijk een stap, maar er zal vast nog wel meer volgen op gezondheidszorggebied.
Nou, er zijn al heel veel stappen genomen. Ja. Bijvoorbeeld hele grote kortingen op het budget van de National Institutes of Health. En dat is een instituut dat misschien niet heel veel Nederlanders kennen, maar dat is eigenlijk verantwoordelijk voor het grootste deel aan medisch onderzoek dat er in de Verenigde Staten wordt gedaan. Dus dit is een partij die eigenlijk beurzen verstrekt aan onderzoeken. Dus allerlei baanbrekende onderzoeken. Die hebben denk ik ooit al hun oorsprong gehad in dit instituut. En daar wordt op het budget wordt daar flink gekort.
Ja, en hou je daar op een of andere manier rekening met dit soort ontwikkelingen in jouw adviezen in beleggersbelangen op pharma-aandelen?
Ja, nou, het is niet alleen pharma helaas. Want voor pharma is het denk ik lijkt misschien het meest in het oog springend. Maar er wordt natuurlijk ook heel veel aan instrumentarium geleverd. En wat men dan consumables noemt. Dus allerlei materialen die je nodig hebt voor laboratoriumonderzoek. Dat wordt gebruikt en wordt weggegooid. En daar zitten bijvoorbeeld partijen als Thermo Fisher en Danaher, waar we het wel in het verleden over hebben gehad. Ja, die hebben het daardoor nu wel wat lastiger. Het is nog steeds niet precies helemaal duidelijk wat nou wel en wat nou niet wordt doorgevoerd. Maar het algehele klimaat is niet heel erg gunstig. Maar een heleboel van dit soort aandelen is ook al behoorlijk afgekomen, moet ik zeggen.
Oké, dank je.
Dan hadden we natuurlijk nog de inflatiecijfers. Nou, die gaven niet een enorme reactie te zien. Iets wat in de VS uiteraard weer. Kerninflatie ietsje lager, 2,8 dan verwacht, 2,9. Daardoor 2 jaar rente iets wat terug, 10 jaar rente iets wat terug. Nou ja, volgende week woensdag komt de Federal Reserve bijeen. Hè, de Federal Open Market Committee om over de rente te beslissen. Dus dat wordt weer interessant, denk ik, voor deze mensen. Want de druk wordt langzaam maar zeker wat opgevoerd natuurlijk.
Ja.
En dan nog wat door over de rente, maar dan eigenlijk in Europa. Wat opvalt is het renteverschil tussen Italië en Duitsland. En dan heb ik het over de 10-jaarsrente. Die is echt terug op het laagste niveau. Nou, in meer dan 10 jaar. En dat is best opvallend eigenlijk. Want Italië werd natuurlijk altijd een beetje gezien, zoals de Engelsen zeggen, als een basket case. Als een land dat zijn overheidsfinanciën niet helemaal op orde heeft. Nou ja, dat vertaalt zich dan meestal in een hogere rente op die kapitaalmarkten. En dan is Duitsland natuurlijk altijd de benchmark. En ja, als je rente dan heel veel hoger ligt dan de Duitse rente, dan is dat al een beetje een signaal. Maar dat is dus helemaal terug eigenlijk. Het bedraagt nog maar 90 basispunten. En dat was ooit in de herfst van 2018 uit mijn hoofd 360 basispunten. Dus dan geeft wel een beetje aan, denk ik, hoe financiële markten denk ik nu anders aankijken tegen Italië.
Ja, en in jouw ogen terecht?
Nou ja, gek genoeg, en dat zijn denk ik niet woorden die je vaak gebruikt, maar is de politieke situatie in Italië redelijk stabiel.
Ja.
Men versleet daar nog wel eens wat kabinetten. Daar werd in Nederland nog wel eens wat lacherig over gedaan. Maar wij kunnen er inmiddels ook wat van. En in Italië heerst wel wat meer rust. En ik denk in de eurozone, als je gaat kijken naar landen die het lastig hebben, gaat de aandacht op dit moment natuurlijk nu het meest, en terecht ook, denk ik, uit naar Frankrijk.
Ja, want daar hebben we het in deze podcast inderdaad ook wel vaker over gehad. Daar is de politieke situatie nog steeds instabiel.
Ja, en de situatie van de staatsschuld en het begrotingstekort ook gewoon beroerd.
Ja, oké.
Dan zou ik er toch nog één aandeel wel uit willen halen. En dat is IBM. Want die tikte deze week weer een nieuwe all-time high aan.
Goed nieuws voor de hoogdividendportefeuille.
Zeker, dat is, eentje in de categorie goed nieuws en slecht nieuws. Dus dit aandeel hebben we in februari 2020 in de hoogdividendportefeuille opgenomen. Hè. Dus collega beheerder Menno van Hoven en ik. Toen stond het aandeel $142 ruim en was het dividendrendement 4,5% ongeveer. Dus paste helemaal in het plaatje van een hoog dividendaandeel wat we zouden willen hebben. Het was ook een andere sector, tech, dus dat was allemaal prima. Ja, en sindsdien is die koers natuurlijk heel hard opgelopen. Dat mocht ook wel, want eerst was er een all-time high in 2013. En dat duurde tot, 11 jaar later pas dat er weer een nieuwe all-time high werd neergezet. En nu komen ze dus achter elkaar door, die nieuwe all-time highs. Heeft natuurlijk alles een beetje te maken met trends als quantum computing, kunstmatige intelligentie. Eigenlijk alles wat er in de cloud plaatsvindt. En dat is gunstig voor IBM. En dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar die is wel een stuk harder opgelopen dan het dividend. Want die IBM keert keurig uit. Maar ieder jaar wordt het dividend echt met een centje verhoogd. Dus we begonnen op 1,63 en we zitten nu op 1,68 vijf jaar later. Nou, dat is wel een beetje mager. Waardoor het dividendrendement ook is teruggevallen van 4,5 nu naar 2,4.
Dat is wel laag.
Dat is een beetje laag.
Ja.
Er zit nog wel een ander aandeel in de hoogdividendportefeuille dat ook inmiddels een laag dividendrendement heeft door een spectaculair gestegen koers. De abonnees van beleggersbelangen kunnen kijken welke dat is. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat aandeel verhoogt de dividend vaak nog met dubbele cijfers. In tegenstelling tot IBM dat wel met hele magere verhogingjes komt. Zoals ik zei, een verhogingje van een cent is eigenlijk wel gewoon een beetje... Laat me gewoon bij mager houden. Ik had iets anders in gedachten.
Ja, maar is dan een kandidaat om uit portefeuille te halen?
Of op winst nemen, ja. Dus Menno en ik zullen daar, als het nieuwe boekjaar aanvangt voor ons, en dat is op 1 juli, dus voor die tijd nog wel een beslissing over moeten gaan nemen. Of er misschien andere kandidaten zijn. Het lastige is dat er in de techhoek, ook al is dit dan, werd het gezien natuurlijk als oude tech, hè, en niet hypermoderne tech, niet zo heel veel aandelen natuurlijk te vinden zijn met dividendrendementen die de 2,5-3% ruim overstijgen. Als dat zo is, dan is er meestal wat mee.
Ja, nou, we wachten het inspanning af.
En dan nog één laatste, denk ik, tenzij Jeff die gaat doen. Ga jij iets zeggen over BC nog, Jeff?
Ja, dat wil ik wel doen.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon.
Bruggetje naar Jeff.
Ja, inderdaad, BC vanochtend voor de aankondiging. Jij heeft een aankondiging gedaan. Na aanloop van de beleggersdag die vandaag wordt georganiseerd, donderdag. Ze verhogen de lange termijn doelstellingen. Dus dat is zeker positief. Koers heeft ook positief op gereageerd. Volgens mij 6-8% hoger bij opening. De onderneming voor de middellange termijn rekent voor dan op een omzet van 1,5-1,9 miljard. En dat is aanzienlijk meer dan de eerdere prognose. Toen hadden ze de prognose 1 miljard... met drie plusjes. En 1 miljard is dan meer de traditionele activiteiten. De machines die ze produceren. En ze zetten nu ook in op een nieuwe technologie. Het heet hybrid bonding. Daarnaast ook nog andere nieuwe technologieën. Maar met name wordt veel verwacht van hybrid bonding. En die hadden dan altijd drie plusjes staan. En drie plusjes daarin refereren ja, analisten dan naar 100 miljoen euro omzet per plusje. Dus je zou kunnen zeggen, je bent van 1,3 miljard. De middellange termijn doelstelling is het verhoog van 1,5 tot 1,9 miljard. Dus aanzienlijke verbetering. En daarnaast worden ook allerlei marges opgetrokken. Dus ze gaan voortaan uit, of ja, ze mikken op een bruto marge van 64% tot 68%. En ja, dat is natuurlijk enorm hoog. En ook de operationele marge, die moet verbeterd worden. Dus dat is op zich al positief nieuws. Verder is even afwachten wat er nog meer in de loop van de dag wordt verteld en naar buiten komt. Helaas kan ik deze keer niet bij zijn. Maar daar wordt altijd ook uitgebreid wel over geschreven.
Ja, je kan er niet bij zijn omdat je in deze podcast zit.
Ja, inderdaad. Dus het is een opsteker voor de, in ieder geval ook voor de offensieve portefeuille. Daar zit BC al geruime tijd in, samen met ASML en ASMI. En daar zijn verschillende redenen voor. Het zijn gewoon hele sterke ondernemingen.
Daar heb ik wel een vraag over. Want vaak zie je als een bedrijf positieve of het outlook verhoogt, zoals BC vandaag, dat branchegenoten dan ook mee omhoog gaan, omdat dan wordt gezien als goed nieuws uit de betreffende branche. Dat zie je vandaag volgens mij niet. Tenminste, ik zag ASML, ASMI volgens mij ook wat in de min. Is dit nieuws van BC, is dat nou goed nieuws voor BC alleen, of is het goed nieuws voor die hele halfgeleidersector?
Ik denk dat het positief is voor de gehele sector, wel uiteindelijk. Waarom dan die anderen toch onder druk staan? Heeft denk ik ook te maken met nog steeds beleggers kijken toch vaak echt op de korte termijn. En nog steeds alle onzekerheid tussen Amerika en China. Daar zijn onderhandelingen, maar wat gaat daaruit komen? Gaan er bijvoorbeeld weer meer kritische grondstoffen wel vanuit China naar de buitenwereld geëxporteerd worden? En komen er eventuele versoepelingen voor China, voor ook om weer te importeren van bijvoorbeeld chipmachines, bijvoorbeeld die geproduceerd worden door ASML, niet de allernieuwste, maar wel bijvoorbeeld iets minder kwaliteit.
Ja.
Dus dat speelt denk ik mee. En er zijn altijd allerlei verschillende redenen die meespelen. Maar normaliter gaat als één sector, als BC met hele met een outlook volging komt, gaat de rest mee.
Ja.
Maar ik weet niet of Stefan misschien nog iets in het nieuws heeft gezien.
Nou ja, het heeft misschien ook een beetje te maken met het feit dat die activiteiten natuurlijk wel anders zijn. Zit in een andere plek natuurlijk in de productiecyclus van die halfgeleiders. Waarin ze natuurlijk ook weer met andere concurrenten te maken hebben. Waar ze wel of niet misschien marktaandeel op kunnen winnen. Dus het loopt niet helemaal, die cycli van BC en aan de ene kant, zeg maar de back-end, zoals dat dan volgens mij altijd wordt genoemd, en de front-end, dus de ASML's en de ASMI's van deze wereld, hoeft niet helemaal synchroon te lopen. En BC is natuurlijk ook altijd wat, jij weet dat beter dan ik, denk ik wel wat volatieler in de omzetgroei dan die twee anderen.
Ja. Nou, we gaan zo uitgebreid verder praten over de halfgeleidersector, maar eerst Jeff, jou is vast nog wel meer opgevallen.
Ja, Meta, die kennen we natuurlijk ook allemaal van Instagram, Facebook. Die overweegt een miljardenbelang weer in een AI onderneming. Dus ze zijn van plan om $15 miljard te investeren in Scale AI. En dat is natuurlijk ook weer indirect allemaal positief nieuws voor chip-gerelateerde ondernemingen. Ja. Omdat AI is gewoon heel veel rekenkracht nodig, betere kwaliteit chips. En het heeft ook een positief effect op back-end toepassingen. Waarom doen ze dat? Nou, ze gaan ongeveer een belang willen ze verwerven van 49%. En het is een strategie om beter te kunnen concurreren met toepassingen van OpenAI, maar ook van Google. Meta heeft de laatste tijd al veel meer van die investeringen gedaan. Dus daarin is het niet een directe verrassing. Maar het geeft wel aan dat Meta die blijft gewoon daar flink aan investeren.
Ja, maar ik las ook ergens dat Mark Zuckerberg persoonlijk gefrustreerd is door de trage voortgang van zijn Meta op AI-gebied. Dat het niet echt een voorloper is.
Ja, als dat... dat bewijst hij ook wel met de portemonnee te trekken, denk ik. Door toch weer daar meer te gaan investeren.
Ja, als ze het zelf niet kunnen, dan maar aankopen. Gewoon,
Ja, en het is, ik denk, er wordt heel vaak gezegd van terughoudend over de beleggingskansen. Ook in soms in die chipbedrijven wordt daar wel voldoende geïnvesteerd. Maar het lijkt er niet op dat... dat hij zijn gas van het voetpedaal gaat halen.
Voetpedaal gaat halen.
Dus, en ook andere, de grote technologiebedrijven die zeggen dat ze flink blijven doorinvesteren in AI-infrastructuur.
Ja.
En dat is allemaal positief nieuws nog steeds voor Nvidia, maar ook weer de bedrijven die daar toeleverancier zijn.
Ja. En hoe werd dat bij Meta dan ontvangen? Het was nog wel eens volgens mij in het verleden, als er dan van die hele grootschalige investeringsprogramma's werden aangekondigd, dat dan niet bij iedere belegger even goed viel.
Uh-huh. Ja, als ik kijk naar de grafiek van een maand, dan zie ik op dit moment geen negatieve reactie daarop. Dus ik denk dat het ditmaal positief is ontvangen. Het is inderdaad... Meta, we gaan het later hebben ook over familiebedrijven. Door sommigen wordt Meta ook gezien als een familiebedrijf. Omdat,
familie Zuckerberg.
Ja, omdat de familie Zuckerberg daar gewoon nog een heel groot belang in heeft.
Ja.
En familiebedrijven staan er wel onbekend dat ze zeg maar niet altijd op de korte termijn de focus hebben liggen om te voldoen aan de verwachtingen op kwartaalbasis. Maar dat ze echt kijken meer met een blik op de lange termijn. En ik denk dat Zuckerberg dat wel
hele mooie wel doet. Teaser naar de volgende aflevering, Jeff. Maar had jij nog meer dingen die je nu wil noemen in de terugblik?
Dat mij nog opviel. Ik ben een week met verlof geweest, maar ik heb wel toch nog wel wat dingen bekeken. En het valt mij op dat verschillende analisten die beginnen steeds meer... Het gaat dan specifiek over het bedrijf SIF. Dat is windmolenparken op zee. Zij maken de monopaals.
Ja.
Ze maken zich toch wel steeds meer zorgen, de analisten. En ze stapelen daarbij verschillende voorbeelden op. Dat er steeds meer concurrentie komt. Dus ze brengen allemaal in kaart welke concurrenten er zijn. En die bouwen ook de uitbouw van de productiecapaciteit. Ja. En met name omdat SIF die heeft een vol orderboek. Maar vanaf 2027 is het nog leeg. En dan moeten natuurlijk allemaal nieuwe orders worden gewonnen. Maar dat gaat ook aan tegen welke marges kun je daarop verdienen. En dan met name als er opeens enorm veel concurrentie is. En daarbij ook nog dat je weet dat in Amerika zijn ze... De overheid is geen fan van daarin te investeren. Maken zich daar zorgen over. Dus daar gaan we moeten op korte termijn toch ook in het blad even weer op terugkomen. Dat er toch heel veel nieuwe fabrieken komen. En die worden steeds beter ook in kaart gebracht. Waardoor de concurrentie heel erg gaat toenemen.
Ja, want jij had SIF inderdaad ruim een jaar geleden getipt.
Mm-hmm.
En een interessante grafiek met op een gegeven moment heel veel koerswinst, maar die ging er ook weer hard vanaf.
Ja, inderdaad.
En nu toch wel weer een goed moment om daarnaar te kijken.
Ja, inderdaad. Dus daar komen we op terug. Voor kennis.
Nou, we hadden het al geteased in de terugblik. Chipindustrie, alles wat daar aan de hand is. Nederlandse beleggers zijn wat dat betreft wel verwend, vind ik persoonlijk, met bedrijven als ASML, ASMI en Besi, die het over de lange termijn natuurlijk gewoon heel erg goed doen. Zouden we bijna vergeten dat ook in het buitenland, met name in de VS, zeer interessante bedrijven zijn in deze sector. En één daarvan, daar wilde jij het speciaal over hebben, Steffen, dat is KLA. Kun je wat uitleggen over dat bedrijf en waarom ze het dit jaar zo goed doen?
Ja, zeker. Want dat ze het zo goed doen is echt wel opvallend. Want ze doen het namelijk ook heel erg goed. Dus year to date staat KLA Corp zo'n 38% in de plus. En dat is natuurlijk best wel opvallend als je dan kijkt naar die Nederlandse chippers. Ja, ze maken natuurlijk geen chips, maar ze zijn betrokken bij het productieproces om die chips te maken. Zoals we net al noemden, aan de voor- en aan de achterkant van dat proces. Ja, die staan eigenlijk allemaal, ASML zit volgens mij zo ongeveer op 0%, een beetje vlak. En dan Besi misschien ook ietsje lager en Asmi ook ietsje lager. Dat is natuurlijk wel opvallend dat er dan eentje tussen zit in de VS die zo ongelooflijk hard stijgt. Zoals je al zei, Johan, het is misschien soms ook een beetje flauw, omdat het niet precies dezelfde bedrijven zijn natuurlijk. We hadden het net al over de plek van Besi aan de ene kant en ASML en ASMI aan de andere kant van het productieproces. En KLA Corp heeft eigenlijk nog weer een iets andere plek in dat productieproces. Want waar zijn zij heel erg goed in? Zij hebben hun specialiteit gevonden in het, wat ze dan noemen, process control. In het hele productieproces van die halfgeleiders. En dat wil zeggen dat zij allemaal apparaten en software hebben ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat alles wat er gebeurt tijdens dat ongelooflijke complexe productieproces van die halfgeleiders, waar allemaal van die verschillende laagjes op elkaar worden gemaakt en die hele complexe patronen door bijvoorbeeld de lithografiemachines van ASML erop worden geprojecteerd. Dat moet natuurlijk allemaal gecontroleerd worden. Want als daar iets fout gaat in die gigantische fabrieken, in die gigantisch dure fabrieken met die hele complexe productiesystemen, dan kan iedereen wel begrijpen dat kost je natuurlijk handenvol geld als dat misgaat. Dus dat moet een partij doen. En dat doet KLA. Onder andere. En dat doen zij natuurlijk niet alleen, maar ze hebben wel echt een ongelooflijk marktaandeel. Naar eigen zeg is dat meer dan 56%. En dat wordt ook wel bevestigd door bepaalde bureaus die dit soort dingen volgen, zoals Gartner in de VS. Dus het is een ongelooflijk succesvol bedrijf, eigenlijk in een niche die wel een beetje afhangt van hoeveel die halfgeleide producenten uitgeven aan nieuwe apparatuur om halfgeleiders te maken.
Ja.
Want als je een nieuwe fabriek opzet om die halfgeleiders te maken, dan koop je daar allerlei apparatuur van. Bijvoorbeeld van een ASML en nog een aantal andere partijen. En als je dan gaat produceren, dan moet dat hele productieproces dus weer goed gecontroleerd worden. En daar komt KLA weer om de hoek kijken.
Dat controleproces dat vindt vooral plaats uiteraard bij nieuwe fabrieken, maar ook bestaande fabrieken worden die ook gecontroleerd?
Zeker, alles moet gecontroleerd worden. En dat is, als je wel het jaarverslag ook van KLA doorleest, sowieso als je een beetje bij die chippers gaat kijken, ook Nederlandse chippers, en zegt van nou ja, wat doen ze nou eigenlijk? Dan kan je dat misschien, als je het heel erg simplificeert, kun je het in een paar zinnen zeggen. Maar dat het productieproces is onnoemelijk gecompliceerd wat daarbij komt kijken. Bijvoorbeeld de ASMI heeft hele mooie filmpjes op hun website over hoe die hele dunne laagjes worden aangebracht en eigenlijk gefabriceerd met chemicaliën. Maar dat proces wordt vele malen herhaald. En daar kan natuurlijk iedere keer wel iets fout gaan.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt en dat die fabrieken dus het hoogst mogelijke rendement opleveren voor partijen als, denk aan een TSMC, hè, dat is veruit de grootste klant van KLA Corp, moeten dus dit soort apparaten geplaatst worden. En die staan dus gewoon in alle fabrieken die halfgeleiders produceren. Ja. En waar men KLA als klant heeft.
Ja, dus wel een branchegenoot van ASML, ASMI, Besi, maar echt wel gewoon in een totaal ander deel van de branche actief.
Ja, er zit een kleine overlap met ASML. Dus in het jaarverslag noemt KLA ook ASML wel als concurrent. Niet uiteraard op die lithografiemachines, want dat is echt het terrein van ASML. En daar heeft KLA niet zo heel erg veel te zoeken. Maar ASML doet zelf ook aan wat ze dan de metrologie en inspectie noemen van hoe die patronen worden aangebracht. En daarin zijn ze dus dan wel een concurrent voor KLA. Maar het marktaandeel van KLA is echt gigantisch, omdat ze natuurlijk niet alleen maar voor ASML, maar ook voor allerlei andere machines. Ja,
dus ruim 50% marktaandeel, zei je net. En wat zijn dan de belangrijkste concurrenten? Weet je dat?
Je hebt LaserTech, veel Japanse bedrijven. LaserTech in Tokyo, Electron, Applied Materials ook wel een beetje. Maar die zijn echt allemaal heel veel kleiner. Dus na KLA is denk ik LaserTech, een Japans bedrijf, de eerstvolgende concurrent, die heeft een marktaandeel dat zal ergens tussen de 8 en de 10% zitten. Dus KLA echt domineert die markt volkomen.
Ja, en het marktaandeel neemt ook nog steeds toe? Of?
Het neemt ook nog steeds toe. Dus over de afgelopen 5 jaar. Dit is wel een beetje naar eigen zeggen. Dus we moeten hier dan KLA op hun woord geloven. Hebben ze hun marktaandeel met nog eens 2,5% weten te verbeteren? We moeten in dit geval maar even op een woord geloven. Maar je kunt het ook in de financiële resultaten wel zien. Want het is een ongelooflijk winstgevend bedrijf. Jeff noemde net al even de marges waar een Besi naartoe wil. Ja, dat is echt wel iets van die halfgeleide sector. Want KLA werkt ook met een operationele winstmarge van meer dan 44%. Dat is natuurlijk echt gigantisch. En een vrije kaststroommarge, dus de vrije kaststroom die men genereert gedeeld door de omzet, die ligt gewoon op meer dan 30%.
Ja.
En aangezien ze daar 85% van die vrije kaststroom uit willen keren aan de aandeelhouders, zul je begrijpen dat de interesse natuurlijk van dividendbeleggers is gewekt. En daar vallen Menno en ik onder.
Ja, ja.
Dus wij hebben dit aandeel ook in portefeuille genomen. Dat is ook al een aantal jaar geleden. En dan hebben we het over de dividendportefeuille in dit geval. Omdat het track record zo fantastisch goed is en de toekomst ook goed zat.
Ja, voordat we het vergeten, beleg je er zelf ook in, Stefan?
Zeker, ja, dat is heel goed, Johan, dat je nog even... Want dat had ik eigenlijk helemaal aan het begin willen zeggen, maar ik was zo enthousiast over KLA zelf dat ik dat helemaal vergeten was.
Ja, nee, maar dan is dat mijn inbreng in dit verhaal.
Ja, nee, dank daarvoor. Nee, ik heb ze tot mijn grote tevredenheid al geruime tijd in portefeuille. Ja. Ik vind het ook een fantastisch bedrijf. Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk best verwend. Hè, met, we hebben natuurlijk hele mooie bedrijven in deze sector. Maar als je bijvoorbeeld naar dit jaar kijkt, en dat is misschien al een beetje flauw om te zeggen, ja, dit jaar gaat KLA heel erg hard en doen die drie Nederlandse chippers het vrij bescheiden. Maar ook als je bijvoorbeeld over 5 jaar kijkt, dan presteert KLA ook nog beter dan, ruim beter dan ASML, ruim beter dan Besi en een klein beetje beter dan Asmio, procent of 10, 20 procent.
Maar inderdaad, die Nederlandse chipmachinefabrikanten die doen het niet heel erg goed qua koers dit jaar. En dat komt natuurlijk door de toch misschien aanhoudende dip in de sector. En ook natuurlijk door wat de geopolitiek speelt. Maar dat zijn toch ook allemaal factoren waar KLA mee te maken heeft?
Ja, zeker. Want hun omzet hangt natuurlijk heel erg samen met hoeveel van die wafer fab equipment, zoals dat heet, die grote chipmachines, hoeveel er daarvan verkocht worden. Alleen zijn groeien altijd wel harder dan dat. Dus hun omzet, en dat is dan ook wel, zegt wel weer iets, denk ik, over de marges die men behaalt. De omzet van KLA groeit eigenlijk vaak wat sneller dan de omzetgroei van al die chipmachines wereldwijd. Ja, natuurlijk hebben zij daar ook wel last van. Maar na de 2 april Liberation Dip, maar toen ze natuurlijk net zoals heel veel andere bedrijven heel erg zijn teruggevallen, merk je dat zij, KLA in dit geval dus, erg profiteert ook van, laat ik maar noemen, wat meer ontspanning in de relatie tussen China en de VS. Hè, de uitruil tussen de zeldzame metalen en eventuele chipproductie. Ja, dat is niet ongunstig, denk ik, voor KLA. En natuurlijk hebben zij, net als ASML, dat heeft ook wel te maken met de Amerikaanse overheid, die over hun schouder kijkt met, mag je dit wel of niet leveren? En dat klopt ook. En China maakt ook 26% van de omzet uit. Dus dat is ook best een risicootje. En er wordt ook altijd op iedere analistencall bij de cijfers en iedere investor relations event waar zij naartoe gaan, wordt dat natuurlijk weer gevraagd. En tot nu toe heeft men daar nog weinig last van eigenlijk, wat daar in China gebeurt. Weinig last van de beperkingen zoals, denk ik, ASML dat wel af en toe een beetje begint te voelen nu. Ja. En ik kijk dan nu even met schuin oog naar Jeff.
Nee, ja, inderdaad. Dus, maar ja, het is wel opvallend dat KLA dan zeg maar op de beurs zoveel beter doet. Maar dat biedt misschien ook weer wat meer opportuniteit dan als instapmoment bij Nederlandse achterblijvers als herstel.
Ja, zeker. Jeff flying the flag voor de Nederlandse chippers. Heel goed, Jeff.
Dus als je kijkt alleen al naar Besi, ja, dat is natuurlijk ook best... het is natuurlijk enorm volatiel aandeel. Hoogste koers in de afgelopen 52 weken, €171 per aandeel. Laagste koers, €79 per aandeel.
Ja, dat meer is dan gehalveerd.
Dat is een gat van €90 per aandeel op een aandeel wat nu €127 noteert. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg opvallend. Ja,
maar Jeff, dat je enthousiast bent over KLA, net als Stefan, dat wil niet, natuurlijk nog niet per se zeggen dat je dan niet enthousiast mag zijn over Besi. Maar hoe beoordeel jij dan een bedrijf als KLA? Denk je, bedoel gewoon ook als, misschien niet voor de offensieve portefeuille, maar gewoon als particuliere belegger. Vind jij dat ook interessant? Want het valt mij namelijk op dat KLA, je hoort die naam eigenlijk vrij weinig. Ik bedoel, het is niet een Nvidia waar iedere Nederlandse belegger van weet van, hey, dat die doen dit en dit. En het is een beetje onderbelicht aandeel, ook, wel, heb ik het idee.
Market cap van 100 miljard plus. Dus het is niet over een of andere kleine club.
Nee, maar relatief onbekend als je ziet naar het gewicht.
Ik denk dat gewoon een hele grote groep aandelen in deze sector heel interessant is. Vanwege alle het groeipotentieel dat erin zit, wat uit verschillende hoeken komt. Dus er wordt ook gewoon heel veel geïnvesteerd in chips. Bijvoorbeeld voor de medische sector, maar ook voor defensie. AI, ja, het gebruik van computers en smartphones, dat gaat ook gewoon door. Iedereen is zo verslaafd aan de smartphone. Dat product is niet meer weg te denken. Dat moet op een gegeven moment vervangen worden. Iedereen wil iedere keer een sneller toestel. Dus ja, de honger naar chips is gewoon heel erg groot. Ja, sowieso tot het einde van het decennium. En daarna ja, gaat dat naar mijn mening gewoon gestaakt door. En dan kijken naar, ja, naar de marges die Stefan noemt. Ja, dat moet gewoon enorm aanspreken, lijkt mij ook voor ja, als aandeelhouder of als potentiële ja, beleggingsopportuniteit daarin. Zeker als je de stukken voor een langere periode wilt aanhouden.
Ja, kijk, die sector, wat ik al zei, hè, en je hebt natuurlijk ook, we zijn in Nederland natuurlijk echt verwend met drie prachtige bedrijven die op allemaal, ja, een niche, dat gaat eigenlijk even te ver, maar op een specifiek deel van de markt een ijzersterke positie hebben. En dat geldt dus ook voor zo'n KLA, hè, het controleren van die productieprocessen. Als je het zo zegt, het klinkt eigenlijk, hè, dat je denkt, nou, ze kijken af en toe eens een beetje of het allemaal goed gaat, maar dat is, net zoals het proces natuurlijk van maken heel erg ingewikkeld is, is daarmee ook het proces van het controleren van hoe die halfgeleiders worden gemaakt ook heel erg ingewikkeld. En hoe complexer zo'n halfgeleider is, hoe belangrijker het natuurlijk is dat je goed dat productieproces controleert. En hoe groter de rol eigenlijk voor een bedrijf als een KLA is. En een van de redenen, en dat is dan op zich natuurlijk wel vind ik dan wel weer grappig. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom hebben jullie dan, heeft Menno nooit eens overwogen om die Nederlandse chippers in de dividendportefeuille op te nemen. Want het zijn toch fantastische bedrijven. Als je dan even gaat kijken naar het dividend track record van die bedrijven, dan snap je misschien een beetje waarom. Dus ASML heeft, zeg ik even uit mijn hoofd, over 2021 op een gegeven moment het dividend verdubbeld. En in de jaren daarna is het met een procent of 5 gegroeid. Nou, Jeff noemde net al Besi, de koers van Besi vrij volatiel. De omzet van Besi is ook wat volatieler. Daarmee het dividend van Besi ook. Dus dat schommelt nog wel eens. Het kan soms wel bijna verdubbeld worden. En soms gaat er ook gewoon weer 20-30% vanaf. En ja, daarna blijft het weer een beetje gelijk. ASMI doet het ietsje beter wat dat betreft. En verhoogt wel vaak. Ook vaak al een dubbelcijferig. Maar soms zit er ook wel eens een jaartje tussen met een stagnerend dividend. En dan houden ze het gewoon gelijk. Maar als je dat dan afzet tegen KLA, en dan komen we eigenlijk bij de reden, waarom zit dit aandeel nou in de dividendportefeuille? Ja, 16 jaar op rij wordt dat dividend al verhoogd. In 2015 geloof ik was de meest magere verhoging, 3%. En recent, bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers, want KLA heeft een gebroken boekjaar dat eind deze maand afloopt, werd een nieuw aandeleninkoopprogramma bekendgemaakt. Nog eens een keertje 5 miljard. Maar ook een dividendverhoging van 12%. Dat is op zich al spectaculair, maar dat is eigenlijk een verhoging op een verhoging. Want meestal verhoogt KLA na 4 kwartalen het dividend weer eens. Nou, dat hadden ze nu ook gedaan. Ging van 1,45 uit mijn hoofd naar 1,70. En ja, 2 kwartalen later gaat het gewoon van 1,70 naar 1,90 nog maar weer een keertje. En dat geeft ook, zoals KLA zelf ook al zei op de analistenbijeenkomst, kijk, dat geeft het ons vertrouwen aan in ons bedrijfsmodel en onze verdiencapaciteit eigenlijk, dat we gewoon ja, een soort versnelling op een versnelling, ja, eigenlijk wat zij nog doen. En dat maakt dit bedrijf ook tot zo'n aantrekkelijk dividendaandeel.
Maar er zitten er volgens mij meer aandelen uit deze branche in de dividendportefeuille. Maar is dit wat jou betreft ja, de beste?
Nou kijk, dan moet ik altijd even in discussie met Menno. Kijk, ik vind KLA heel erg mooi. Die vindt Menno ook heel erg mooi. En Menno heeft ook nog een andere, een beetje een branchegenoot van KLA. Die vind ik ook mooi. Ja. Daar is Menno altijd heel erg gecharmeerd van. Die zit er ook in. Dat moet iedereen er maar even gaan opzoeken. En Menno zou er ongetwijfeld binnenkort nog wel eens wat uitgebreider op terugkomen. Ja. Dus er zijn er meer. Ook een Amerikaan is dat overigens. Ook weer een mooi dividend track record. Zou je niet verbazen, denk ik. Want anders zou Menno er helemaal niet tot aangetrokken zijn, denk ik. Nee. Dus dit zijn wel qua track record en ook wat men vol kan houden. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Gewoon ontzettend mooie bedrijven in portefeuille te hebben. Ja, en om af te sluiten, ik heb natuurlijk wel heel erg de lof trompet gespeeld voor dit bedrijf. Is er dan helemaal niks mis met een KLA? Nou, nog even los van het instapmoment wat Jeff net noemt. Kijk, KLA staat nog geen 3% onder de all-time high. En ook dat is een groot verschil met die Nederlandse chippers. Want die staan allemaal, nou zeg even ergens, denk ik, zo rond de 30% onder de all-time high. Dat zegt ook wel weer iets, denk ik, over hoe het bedrijfsmodel van KLA zich ontwikkelt. Dat is mooi. Mooi voor de dividendportefeuille. Ook leuk voor mijn eigen portefeuille natuurlijk. Maar het betekent wel dat de waardering is ook erg hoog. Dus die ligt nu op 26,5 ongeveer. Ja, en een halfgeleide sector, dat moet iedereen wel weten, denk ik, die erin belegt. Die is ook wel cyclisch.
Ja.
Dus KLA kan soms ook wel eens hard corrigeren. Hè? Dus van, 35 ooit naar 16 gecorrigeerd. En recent nog, van in oktober 2024 tot aan Liberation Day, werd het ook bijna gehalveerd, hè, van 28 naar 14, nu weer terug naar 26. Dus dat is altijd wel een risico bij dit soort bedrijven. Maar de lange termijn trend, en dat is volgens mij ook wel waar Jeff net een beetje op hintte. Ja, de lange termijn trend ziet er gewoon echt heel erg goed uit.
Ja, en jullie houden het aandeel stevig vast, zoals dat heet, in portefeuille. Maar vind jij het op dit niveau dan een koop voor luisteraars die nu je geld op de plank hebben liggen?
Nou ja, kijk, dan zou ik vind het wel een koop. Alleen, wat ik al zei, je moet je dus wel bewust zijn van het feit dat je in een cyclische industrie belegt. Ja. En dat je, het is niet het meest ideale moment. Maar ik heb het ooit, dit aandeel was in de podcast eerder behandeld. Toen ik het als redactietip had. Dat is al een aantal jaar geleden. En toen heb ik ook gezegd, dit is echt een aandeel dat ik gewoon voor een hele lange periode vast wil houden. Nou, dat was denk ik 4 jaar geleden. Ja. En dat wil ik nog steeds. Ja. Ik wil dit nog steeds voor een hele lange periode in mijn portefeuille houden. Ja.
Het bedrijf heet KLA, laat me raden, tickercode ook KLA?
Bijna goed, er moet nog een C achter.
Er moet nog een C achter. Oké, dank jullie wel Jeff en Stefan voor dit mooie verhaal over de halfgeleide sector en KLA in het bijzonder. We gaan deze aflevering afsluiten. Wil je meer weten over onze adviezen op Nederlandse en buitenlandse bedrijven in deze branche? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. In de volgende aflevering bespreken we 2 koopwaardige aandelen van bedrijven waar de familie het voor het zeggen heeft. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je helemaal geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering. We'll be right back.